Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst. Die vanochtend wordt geleid door dominee Ten Apel, ook een hartelijk welkom. Onze organist is onze broeder Bert Houwaard. Ik heb vanochtend een tweetal mededelingen voor u. Woensdag 10 april hopen we weer gebedskring te mogen houden bij mij thuis. Dat is op de Duinweg 84. Nou ben ik eventjes de tijd kwijt. Dat was
7 tot 8.
Van 7 tot 8. U bent daar alle voor hartelijk welkom. Aansluitend houden wij een kerkraadsvergadering daarna. Dus mocht u zaken hebben daarvoor, kan u dat ook daar kwijt. Aanstaande zondag, 14 april, hopen we met ons allen het heilig avondmaal te vieren. En deze dienst zal dan voorgaan dominee Maliepaard. Ook daarvoor bent u allen van harte uitgenodigd. Verder heb ik geen mededelingen meer. Zij het u een gezegende dienst toe te wensen. En we willen graag de dienst aanvangen met evangelisch liedboek. Nummer 37, de liederen 1, 3 en 8. Dank u wel.
Deze zondagmorgen is onze hulp in de naam van de Vader, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw is, eeuwig leeft en nooit ophoudt met het werk van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u, vrede van God onze Vader, door zijn Zoon Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. En dan gaan we zingen. En nou hoop ik dat dat dingen doet, want ik heb het wel allemaal aangezet. Dat heb ik allemaal keurig gedaan, kijk u maar. Maar hij is, ik hoor dat u het niet goed hoort. Dan moet ik niet te veel horen, want dan hoor ik weer... Ik hoop niet dat hij hoort wat ik hoor dat hij hoort. Nou, zo kan hij wel weer. En nu is het beter, geloof ik. Ja. Want ik kan niet meer in volle kracht... Dus ik moet wel de versterking hebben. We gaan verder met het zingen van Psalm 27, 1 en 7. Ik zou zeggen, ga er nou lekker bij zitten. Broeder Albert, die zit al op zijn orgelbank, dus die hoef ik dat niet meer te vertellen. Fijn hier weer eens te zijn, broeders en zusters. Ik mag best weten dat ik er naar uitgekeken heb. Ik ben blij dat mijn broeder uit Jouweren zo goed is geweest om er weer te rijden. Dat lukt me nog niet helemaal, dat lange afstand. Maar ik heb het idee dat zijn hart ook al een beetje naar hier is verhuisd zo af en toe. Dan vind ik dit ook gezellig. We gaan samen de wet lezen. I hired a driver. He brought me here. We gaan samen de wet lezen. Dat doen we uit een gedeelte uit de eerste Johannesbrief. Het begin van de eerste Johannesbrief, dat sluit ook wel aan bij de preek die ik heb meegenomen. Want dat is gewoon de paaspreek van vorige week. Ik denk, nou die kan ik nog wel een keer doen. Dan gebruik ik hem twee keer in plaats van één keer. Dan is hij wat meer rendement. Dan maak je zo'n preek en dan ligt hij weer een jaar in de kast. Ik denk, nou dat moet maar niet. Dus we gaan gewoon, ik heb gewoon de paaspreek bij me. Nou, het is gewoon nog Pasen, het is altijd Pasen, dus dat kan best. En dan wil ik met u lezen. uit 1 Johannes. En dat doe ik uit hoofdstuk 4, vers 7 tot en met 21. Dat is mijn wetslezing. En daar staat: geliefden, heel belangrijk, laten wij elkaar lief hebben, want de liefde is uit God en ieder die lief heeft is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren Zoon gegeven heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat Hij ons heeft lief gehad. En zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden. Liefden, en dien God ons zo heeft lief gehad, behoren wij ook elkaar lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Indien wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt geworden. Hieraan onderkennen wij dat wij in hem blijven en hij in ons. En hij ons van zijn, dat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En wij hebben aanschouwd en getuigd dat God dat de Vader de Zoon gezonden heeft als heiland der wereld. Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. En we hebben de liefde onderkend en geloofd die God jegens ons heeft. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, God blijft in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid hebben op de dag van het oordeel, want gelijk hij is, zijn wij ook in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. Want de vrees houdt verband met straf, en wie vreest is niet volmaakt in de liefde. We hebben lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En die iemand zegt, ik heb God lief, en dan staat er nog zijn broeder haat. Dat is de daarom is de liefde de vervulling der wet, weet je. Dan is die een leugenaar, want wie zijn broeder, want wie zijn broeder die hij gezien heeft niet lief heeft, kan ook God die hij niet gezien heeft niet lief hebben. En dit gebod, liefde is een gebod, dat vergeten we tegenwoordig in de wereld. Dat liefde een gebod is, niet alleen een gevoel of een emotie. Of een, wat zou je zeggen, nou ja, het klikt, dat hoor je ook wel. En dan hoor je in een huwelijk plotseling, het klikt niet meer. Nou beste mensen, als ik op een gegeven moment gescheiden was, als het een keer niet klikte, dan was dat al een keer of 5 voorgekomen, heb ik het idee. Want, liefde is een gebod. En daar moet je iets voor doen. En je hebt de opdracht om lief te hebben. Die moet zijn broeder lief hebben. Dat is de vervulling van de wet. En lief hebben is niet een emotie. Nou klikt het niet meer. Nou, aju. Nee, liefde is ervoor werken. Het doen. En God geeft de kracht om het te doen. En als dat van beide kanten gebeurt, dan heb je op een gegeven moment lief zoals God het wil hebben. Dat is de wet, broeders en zusters. En gelukkig staat er ook bij in dit gedeelte, en daar ben ik enorm blij mee, dat Jezus een verzoening is voor al onze zonden. Want wie nou één gebod overtreedt, en wie doet dat niet in zijn leven, is schuldig aan alle 10. Nou, dan kunnen wij wel in de 4e versnelling naar de Heer Jezus vluchten. En dan zegt Jezus, geweldig dat je er bent. Want dan kan ik jou de zonde vergeven, want in feite heb ik dat al gedaan, toen ik je aannam als mijn kind. Nou, dat is de wet en zijn functie. Zingt u maar Psalm 19, het 3e vers. Thank you. We gaan samen danken en bidden. En van de dienstdoende broeder kreeg ik een papiertje toegereikt, aangereikt. Om zaken in het gebed mee te nemen. Dat is de vrouw van broeder Dekker. Het gaat slecht met haar. U zult haar beter kennen dan ik. En dan steunt u in Centraal Afrikaanse Republiek een zendingsgebeuren. Is dat in Mali, broeder? Want daar zijn ze ook altijd nog steeds aan het schieten. Waar dus inderdaad ook, hoe zal ik dat uitdrukken? Nou, in ieder geval gevaar, omdat mensen, stammen, rebellen op elkaar bestrijden, laat ik het dan zeggen. We zullen samen danken en bidden en dan lezen we de tekst, de schriftlezing, die komt uit 1 Korinthe 15, vers 1 tot 20. En de tekst is vers 20. Daar beschrijft Paulus het Paasevangelie. We zullen eerst danken en bidden. Loof de Heere mijn ziel en al wat in mij is zijn heilige naam, want u bent onze God. U bent het eerst naar ons toegekomen, dat deed u al toen we kinderen waren en ons doopten. Toen beloofde u al in dat sacrament, ik wil jouw God zijn. En antwoord daar nou op, door geloof. En dan zegt u dat u ons aangenomen hebt in de geliefde Heere God. Aangenomen als kinderen, met volle rechten. Heere, dat is geweldig. Want waar zouden wij zijn als u niet de eerste was geweest? En als u ons hart niet geopend had, ons verstand verlicht, zodat we u leerden kennen en met geloof aanhingen. Dank u daarvoor. Voor de volkomen vergeving van al onze zonden. Heren, we zijn samengekomen in een eredienst en we gaan praten over de opstanding van Christus. Het is het Paasevangelie. Ja, nou ja, de apostelen brachten altijd het evangelie van de gekruisigde en de opgestane heiland. Maar we willen niets aandacht besteden, nogmaals, dat hij uit het graf is verrezen. En dat zijn opstanding, ja, ons zegen brengt. Geef een stem om te spreken, geef een hart wat luistert, wil met ons zijn. En wil ons, Heren, voeden, ja, door uw woord, want waar zouden we onze geestelijke kracht verder weghalen dan daaruit? We gaan doen voorbeden voor de vrouw van broeder Dekker. En Heren, dan wil ik eerlijk zeggen dat ik daar wat vreemd tegenover sta, want ja, het is mijn gemeente niet. Maar het gaat slecht met haar en dat weet u ook. En wat kunnen we dan anders doen dan uw nabijheid inroepen? En wil vragen of u haar wil omgeven met troost en kracht en liefde en zo het kon genezen. U bent de genezen Heer, zegt u toch? En haar wil ondersteunen. En ook haar echtgenoot. Erbij wil zijn. En uw genade wil laten voelen en ervaren. En wat kunnen we dan anders doen dan dat wij gewoon haar neerleggen aan uw vaderhart? En dan weet u het wat het beste is. We willen voor de, ja, die Centraal Afrikaanse Republiek, waar ook deze gemeente banden mee heeft met een zendingsproject. En dan worden christenen door rebellen, ja, over de kling gejaagd. Dan staat er hier nogal scherp afgeslacht. En Heren, de vervolging neemt toe in de wereld. Vervolging van de kinderen van u, vooral in de Islamitische Republieken. En ook in Nederland. is men niet meer veilig. De mensen, als ik de kranten mag geloven, hoe erop gereageerd wordt, gevluchte christenen uit Pakistan, die dreigen teruggestuurd te worden en daar niet overleven. Maar het is geen issue meer. Maar heren, wij willen deze broeders en zusters in vervolging en in verdrukking aan u opdragen voor bescherming, maar ook voor volharding. We bidden om hun vrijheid en om hun veiligheid. Maar aan de andere kant moeten wij zeggen dat de schrift zegt: in de wereld zult gij verdrukking lijden. En dat wij als kleine gemeente hier ons ook daarop zullen moeten voorbereiden in de loop van de jaren. Heren, wees in de gemeente met een oudere broeder en zuster, met iemand in de avond van het leven, iemand die meeleeft via internet of kerktelefoon of band, hoe het ook gebeurt. Met iemand die er wel zou kunnen, willen zijn, maar niet kan zijn. En wil degene die er kunnen zijn en er niet zijn opwekken om vooral te kiezen voor u. Vul met uw geest, wees met de voorganger. Versterk het getuigenis. Heren, wil vanmorgen een stem geven om te spreken, een hart wat luistert. En wil uw naam in deze dienst verheerlijken. Amen. We lezen 1 Korinten 15, vers 1 tot en met 20. Want ik heb vers 20 echt nodig, want dat is ongeveer mijn tekst. Daarna zingen we Psalm 89, 6 en 7 en wil ik proberen de preek door te geven. Dus het is 1 Corinthians 15, 1 to 20. Paulus zegt: ik maak u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook ontvangen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook behouden wordt, indien u het ook zo vasthoudt als ik het u heb verkondigd, tenzij u tevergeefs tot geloof zou zijn gekomen. Want voor alle dingen heb ik u overgegeven hetgeen ik zelf ontvangen heb. Christus is gestorven voor onze zonden naar de schriften. En hij is begraven en ten derde dagen opgewekt naar de schriften. En hij is verschenen aan Cephas, daarna aan de 12. Vervolgens is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie het merendeel thans nog in leven is en ook sommigen zijn ontslapen. Vervolgens is hij verschenen aan Jacobus en daarna is hij aan al de apostelen, maar aan allerlaatst is hij ook aan mij verschenen, en Paulus bedoelt hem hier zelf, als een ontijdig geborene. De NBV zegt als een misbaksel. Want ik ben de geringste der apostelen, niet waard een apostel te heten, omdat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben, en zijn genade aan mij is niet te vergeefs geweest, want ik heb meer gearbeid dan zij allen, toch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Daarom dan, ik of zij, zo prediken wij en zo bent u tot geloof gekomen. Indien u van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe komen dan sommigen onder u ertoe te zeggen dat er geen opstanding uit de doden is? Indien er geen opstanding uit de doden is, dan is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. Dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn, want dan hebben wij tegen God ingetuigd dat hij de Christus opgewekt heeft, die hij toch niet heeft opgewekt. Indien er geen doden opgewekt worden, immers, indien er geen doden opgewekt worden, dan is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht, en dan bent u nog in uw zonden. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren. En die wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus hebben gebouwd, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. En dan mijn tekst, eigenlijk is dit mijn tekst. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen die ontslapen zijn. Het gaat eigenlijk om die eerste woorden. Maar nu, Christus is opgewekt. Er staat namelijk in het Grieks een constructie die je eigenlijk niet helemaal vertalen kunt. Maar, en dan een grote klap op de kansel, en dat doe ik niet meer. Vroeger deden ze dat nog wel, maar ik ben bang dat mijn handen dan openscheuren, dus dat doe ik niet meer. Maar nu, let op, wees erbij, zet je ogen open, er is wat veranderd en het is een grote verandering. Dat is eigenlijk het thema van de boodschap. Psalm 89, 6 en 7. Na de preek als antwoord gezang 255. Dan mag u inzetten als ik amen heb gezegd. Nou, I have promised I give a short summary of my sermon. And therefore I have to try it. Focus of this sermon is Paul, let us know in 1 Corinthians 15. Christ is risen from the dead, came out of the grave, according to scripture. That's what you write. And then we get, he gives a list of eyewitnesses. James, 12 apostles, 500 men in one time. And he calls himself as, the hinking horse which came behind. Now I ask myself the question when I prepared this sermon. Why is Paul speaking of eyewitnesses? Instead of, he directs us in the beginning to the scriptures. I said, Christ is risen from scripture, according to scripture. It is written in the Old Testament. Look it up, read it and believe it. And then he gives us eyewitnesses. And then he speaks to his congregation in Corinth. Because there are some people who are not believing in the resurrection of the dead. Oh, they believe Christ is risen, that they do. But they find it not necessary to believe in their own resurrection. That's the problem there, of the some people, they have another opinion. Paul tries to correct them. And they said, no, if you don't believe that you are risen from the dead of the last day, Christ is not risen. And then he comes to part 20 and he said, but now Christ is risen from the dead. And everything changed. And then I give an application to ourselves. We are sure of his resurrection. I stand years ago by the grave of my father who died when he was 74 years old. But he will rise up from the dead because he was a believer, he was a Christian. He knows for sure I'm going to Jesus. Everybody stands for God at the last day and has to answer from his deeds. Or he believes in Christ, or, well, he's going to be punished. Now, that's my sermon in very short. And now I have to take care of myself, I speak out, and I preach in English. Not too difficult, but the rest will say, well, what am I doing here? Yes, I hope I help you a little bit. Brothers and sisters. Jonge mensen, gemeente van de Heer Jezus Christus. Ik moet even een tik tegen mijn hoofd geven, want dan moet ik weer even opschakelen. U ziet die vrouwen, die gaan op zondagmorgen naar dat graf. Ja? Christus is gestorven, we zeggen Goede Vrijdag. Hij is in het graf gegaan, en zondagsmorgen. Dan willen ze de begrafenis als het ware afmaken. Ze hebben wat kruiden mee en olie en dan vragen ze zich af, ja, we lopen wel naar dat graf. Maar hoe moeten we die steen kwijt? Die grote, dikke steen. Die is nog verzegeld ook. Er staan Romeinse soldaten voor. En als ze dan bij dat graf aankomen, is hun verrassing nogal groot. Want er zit daar een engel. Die zit op die steen. Ze zegt, wat doe je hier eigenlijk? Wat doe je hier? Jezus is opgestaan. Wat zoekt u de levende bij de doden? Gaat de apostelen maar vertellen. Hij leeft, dan gaat hij voor, dan gaat hij Lea. Nou, ik zei al, voor het graf staan er zo'n Romeinse soldaten en die hebben een heel andere ervaring. Want vroeg in de morgen, als het donker is, dan staat Jezus op. En die worden als doden, want dat is nogal ingrijpend met al die twee engelen, Fen en bliksemschichten en noem het zo maar op. En die komen daar bij die fariseeën, ja, hij is opgestaan. Ja, oh, rust. Die krijgen steekpenningen, zeg nou maar dat de discipelen hem 's nachts hebben gestolen. Nou, die leugen geloven de Joden soms nog. En wij stellen Pilatus wel tevreden, want als een Romein op zijn wacht sliep, dan ging zijn kop eraf. Dan werd hij gedood. Was een doodzonde, was desertie. Nou, die Joodse leerlijden, die hebben goed begrepen dat een verkondiging van het kruis gedragen door de opstanding van Christus, nou, dat is dodelijk voor hun. Dat laat Hebreeën handelingen 2 zien, handelingen 3. Ze vervullen Jeruzalem met de leer van de opstanding en de kruisiging. Nou, dat is de kracht van het paasevangelie, broeders en zusters, wat altijd levend blijft. Kracht Gods tot behoud. Is, zegt Paulus, is overgeleverd om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Jezus leeft, het kruis, de dood en de Godverlatenheid wonnen het niet, maar hij leeft. Ook nu is hij in de hemel bezig voor ons. En de schrift tekent dood en opstanding als eenheid. Een gelovig is met Christus gekruisigd, opgestaan, zodoende verlost van de slavernij van de zonde en heeft een nieuw leven. U moet, ja, en dan komt de praktijk. U moet wel voor u vaststaan dat u dood bent voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Nou, ik zei al, er is een mens in de hemel die voor ons bidt. Momenteel, die ons door en door kent, een hoge priester. Hebreeën 7. En onze opstanding na ons sterven wordt door zijn opstanding gegarandeerd. De dood heeft niet het laatste woord. Paulus schrijft dan aan de gemeente in Korinthe, en dat is nogal een gedetailleerd gebeuren over opstanding. Waarom eigenlijk? Als nu van Christus vers 12 gepredikt wordt dat hij uit doden is opgewekt, hoe komen dan sommigen er onder u toe te zeggen dat er geen opstanding der doden is? Je had in die gemeente in Korinthe, had je namelijk partijen. Ik ben van Petrus, ik ben van Apollos. Dan waren er ook nog een paar die zeiden ik ben van Christus. En er waren er ook die zeiden, ja, die hadden het met Paulus. Ik heb het idee dat die sommigen het met Paulus of met Christus hielden, dat was ze zelf niet verkeerd, maar dat ze Paulus verkeerd begrepen. Wat had Paulus in Romeinen 6 geschreven, en wellicht was die brief een beetje daar bekend, want die schreef hij tenslotte in Korinthe. Dan zei hij, ik heb het al aangehaald, ik ben met Christus gestorven en opgestaan. Oh, we zijn dus al opgestaan. Nou, dat hoeven we niet nog een keer. En dat ze daarom die opstanding van hunzelf loochenen. Maar Paulus gaat daarop in. Hij noemt ze geen dwalingen. De leraars of secten of ketters. Dat woord dat gebruikt hij niet. Hij corrigeert. En dan zegt hij, als je de lichamelijke opstanding van een gelovige ontkent, ja, dan, en je gelooft alleen voor dit leven in Jezus, ja, dan ben je armzalig, want wat heb je dan? Dan ben je eigenlijk nog in je zonden. Er is zelfs een groep in Korinthe die zich laat dopen voor de doden. Ik denk in de dood van Christus, ik kom er ook niet helemaal uit. Ze zouden, denk ik, een soort geestelijke opstanding aanhouden, zoals Romeinen 6, zoals ik al zei, laat zien. Maar Paulus vindt het in ieder geval een hele ernstige dwaling, want hij verlegt die nogal grondig. Vers 20. De conclusie. Maar nu Christus is opgestaan. En de grondtekst heeft hier een klemtoon die we niet kunnen vertalen. Nu niet D staat er, zegt u weinig, maar dat D, dat doet het. Dat is die klemtoon. En die geeft aan dat Christus leeft en dan is alles totaal anders geworden. Ik heb er nog een, diezelfde vorm, die staat ook in Romeinen 3:21. Maar nu, zonder wet, buiten de wet om, is Gods gerechtigheid openbaar geworden. En dan komt het evangelie van Christus. Alles is anders. Totale verandering, mogelijkheid tot eeuwig leven. Nou, mijn thema is, maar nu Christus is opgestaan. Ik heb 3 gedachten. Dat is een bekeken zaak, ten tweede een beschreven zaak en ten derde een te geloven zaak. Paulus rept in 1 Korinthe 15 van ooggetuigen. Waarom doet hij dat nou eigenlijk? Moeten we daarmee? Soms ben ik er jaloers op, hè? Nou, ik had ook wel even in die graftuin willen staan en hem levend zien. Kunt u wel zeggen, ja, tegen Thomas, zalig zijn zij die niet zien, maar toch dan geloven, maar toch had ik het wel graag even willen zien als het kon. Dat lijkt mooi. Ja, als ik hem nou maar eens een keer zichtbaar voor ogen had gehad, dat lijkt mooi. En sommigen hebben op vandaag de dag het privilege om Jezus een keer te ontmoeten. In de Bijbel wordt al gesproken van Stefanus, Paulus later. Stefanus vlak voor zijn dood, zie die Christen staan aan de rechterhand van God. Maar ja, wij horen bij het gros en wij moeten met geloof doen. Mag ik het nou eens zo zeggen, broeders en zusters? Gelukkig maar. Nou, dan kunnen we wel in Israël naar de graftuin. En dat zullen sommigen onder ons u ook wel hebben gedaan. Dan zie je daar een bordje boven, een of andere grafspilonk. Waarvan ik denk dat die het niet is. Maar goed, het staat er wel, dat bordje. Is not here, but he is risen. Ik denk dat Helena in de opstandingskerk in Jeruzalem het goed had. Want die ligt nu wel binnen de muren van het Oud-Jeruzalem. Want in het tijd van Christus lag hij er buiten. Wij hebben nu de muren van het Ottomaanse Rijk nog staan daar. En die leggen we verderop. Zodoende. Maar ja, waarom hebben wij nou die ooggetuigen nodig? Waarom maakt Paulus daar zo'n statement van? Zij onderschrijven met een ooggetuigenverslag. Maar we worden steeds gewezen op de schriften. Maar die ooggetuigen zetten daar als het ware een handtekening onder. Nou, Paulus noemt een hele risk. Zelfs als laatste ontijdig geborene misbaksel heeft hij Jezus gezien op de weg naar Damascus. Maar pak nou eens die 500 man in één keer. Als je nou de bepaalde theologieën hebt, dan zeggen ze, ja, dat was een hallucinatie. Dat is een heel mooi woord. Ik heb het idee dat dokter Den Heijer dat zelfs gebruikte toen ik met hem sprak. Ik heb één keer met hem gesproken. Het was trouwens een leuk gesprek. Nou, maar dan zeg ik toch, sta mij toe daar fijntjes om te glimlachen. Want één wil ik nog wel geloven, wat een hallucinatie. Twee trap ik ook nog wel in. Maar 500 in één keer, dat trap ik niet meer in. Dan is het onzin om dat te stellen. En dan zegt Paulus nog bij, nou het merendeel, dan zeggen 450 man leeft nog en 50 zijn er helaas overleden, ik noem maar wat. En die leefden nog toen Paulus een briefje aan de Korintiërs schreef. En die leefden nog toen ze er lazen. Jezus opgestaan, Paulus, kom nou. Als ze het niet hadden gezien, wat was er dan gebeurd? Dan hadden ze gezegd, Paulus, even op rapport, kerel, want hier klopt geen hout van. Maar Paulus gebruikt een getuigenisverslag als ondertekening van de schrift, als hulp. Als zijnde een bemoediging voor ons. Want nu kunnen wij zeggen, wij stonden in die graftuin. Dit is een rechtkundig getuigenis, zo kun je dat noemen. Als ik ergens, uit een winkel, ik zal het nooit doen, maar ik noem maar wat, iets wegsnaai, wegpak. En broeder Alwaard, die loopt achter me en die ziet mij. Die denkt, nou ik zal mijn burgerplicht eens even vervullen, want die dominee mag dat ook niet. Dus die geeft mij aan. Schalk. En ik ontken in alle toonaarden. Dan word ik veroordeeld op grond van zijn ooggetuigenverslag. Al ontken ik tot Joden kerstmis. Dat is de kracht van die ooggetuigen. En daarom is het een bekeken zaak. Begrijpt u het? Het is de verdediging tegenover agnostici. En wij kunnen zeggen, ja, maar we hebben een Bijbel. Geschreven door Johannes, door Marcus, door Matthäus, door Paulus. En al die schrijvers hebben de Heer Jezus levend na zijn kruisdood bekeken. En die hebben het ons overgeleverd. Johannes zegt in zijn eerste brief, die tekst schiet me nou in zin, die zegt wat wij gehoord hebben, gezien hebben en getast en aangeraakt hebben van het woord des levens. En dan bedoelt hij de letterlijke Christus. hebben wij u doorgegeven. Wij hadden gemeenschap met hem. Wat was het doel? Opdat u dat ook heeft. Nou, daarom is het bekeken. Maar het is gelukkig ook beschreven. Want 1 Korinthe 15, ja, dat begint wel met die ooggetuigen. En Paulus sluit zich aan hierbij aan als een misbaksel, als een ontijdig geboorte. Maar hij begint 1 Korinthe 15 met: Christus is gestorven en opgestaan naar de schriften. Oude Testament, daar kom ik nog op. Hij verdeelde de waarheid van het evangelie dat hij niet zelf heeft bedacht, maar de openbaring heeft ontvangen vanuit de schriften. En hij zegt, dat mag je vasthouden en geloven. Meest aangevochten gedeelte momenteel. Vandaag de dag. Christus gestorven voor onze zonden, gestorven en opgestaan volgens de schriften. Nou, dat is ook nu nog belangrijk. Want broeders en zusters, wij kunnen namelijk op geen enkele andere manier overtuigd worden van de waarheid van het evangelie. Dat is sterk, hè? Als we het nou gezien hadden, dat overtuigt niet. Sterk, hè? Nou, ik noem een tekst uit Lucas. Dat is Lucas 1 van 17. De gelijkenis, want het is een gelijkenis daar. Van Lazarus en de rijke man. En die rijke man staat voor de fariseeën en die komt aan in de pijniging. Er zit een grote kloof tussen. En Lazarus in de schoot van Abraham. Dan zegt die rijke man, want ik kan ze wel bereiken. Stuur Lazarus alsjeblieft naar beneden en vertel me 5 broers waar ik ben. Wat zegt Jezus dan in de gelijkenis? Hij zegt, ze hebben Mozes en de profeten. Dat ze die geloven. Nee, maar als iemand daaruit het... Nee, ze zouden niet geloven. Dit is de enigste manier om overtuigd te worden. Ja, Thomas die kreeg een voorrangspositie. Die was niet in staat tot geloven. Dan komt hij de tweede keer en dan ziet hij Jezus. En dan is hij al spijt van zijn gedoe. En dan moet hij dus hier steken en in de zij steken en de voeten bestuderen. Mijn Here en mijn God. En dan zegt Jezus, zalig zijn zij die niet gezien hebben, maar nochtans geloven. Thomas, dit moet je gaan vertellen. Hij heeft dat waarschijnlijk in India verteld. En je moet het doen met het Oude Testament in je handen. Dat Oude Testament en de rest van de evangelie en de brieven spreken van de kruisiging, de begrafenis en de opstanding van Christus als feit. Nou ja, goed. Waarom is dat dan zo belangrijk? Broeders en zusters, het zijn alleen de schriften die u wijs maken tot zaligheid. De fariseeën onderzoeken de schrift, maar geloven niet omdat ze Jezus niet willen aannemen. En als wij, u en ik, we zullen moeten blijven en gaan geloven... De old time religion, om het zo maar eens te zeggen. Het ouderwetse, klassieke evangelie. En dat is Gods manier om ons te overtuigen van de opstanding. En voor die Corinthiërs is dat belangrijk. Want hoewel ze wel geloven dat Jezus leeft, geloven ze tenminste, sommigen zijn er die alleen maar geestelijke opstandingen nastreven. Ik heb er ook nog wel eens een gesproken in onze tijd die precies hetzelfde deed. En toen ik hem met de ooggetuigen confronteerde, toen was hij eigenlijk uitgepraat. De beschreven opstanding, garandeerde opstanding van alle gelovigen, want Paulus stelt, Christus Jezus is opgestaan als eerst geboren van veel broeders en dat houdt in dat elke gelovige zal opstaan. Johannes 6 zegt hetzelfde. De doden zullen naar de stem van de Zoon des mensen horen, zowel rechtvaardigen als onrechtvaardigen. En Paulus beperkt zich in 1 Thessalonicenzen 4 tot de rechtvaardigen. Nou, het komt dus aan, broeders en zusters. En daarom bent u waarschijnlijk zo'n kleine gemeente. Op dat ene feit, en dat is de Bijbel. Gods woord. Aangevochten... opzij gezet Maar de blijvende waarheid, het heeft de Heere behaagd uw kleine kudde het koninkrijk te geven. We kunnen veel argumenten aanvoeren om deze claim te ondersteunen. Maar de opgave blijft, geloof je het nou? Je kunt op een gegeven moment, wij noemden dat in de universiteit bibliologie, dat was een apart vak, de verdediging van de inspiratie. Dat zou te ver voeren om deze argumenten ook allemaal op u af te spuien. Het gaat eigenlijk hierom, die schrift is Gods woord. Ik heb het er met mijn jongens ook wel eens over. Want het is zo moeilijk om te begrijpen dat God zijn woord bewaar heeft en dat het onfeilbaar was en foutloos in de eerste handschriften. En dat kun je niet bewijzen. Je kunt een beetje terugredeneren, dat kan allemaal, maar je kunt het niet bewijzen. Je zult het moeten geloven. Je kunt zeggen op een gegeven moment, nou God is een volmaakt God, dus als hij mij een onvolmaakte Bijbel gaf, waar sta ik dan? Nergens. En dan zal God zichzelf onvolmaakt presenteren, ja, want je zult het moeten geloven. Je kunt op een gegeven moment de Dode Zee-rollen pakken en je kunt de Jesaja-rol bijvoorbeeld vergelijken van de 2e eeuw voor Christus tot de 4e daarna in de Codex Sinaiticus. En dan zie je nou weinig of geen fouten, dus die bewaring zat ook wel goed. Maar je zult het moeten geloven. En Christus als de volmaakte God had een onvolmaakte vertaling, de Septuagint, en hij zei de schrift kan niet gebroken worden. En hij citeert in Matthäus 19, Genesis 2. Hij leest gedeelten uit Jesaja en hij is gestorven en opgestaan naar de schriften en staat in de Bijbel en anders kom je er niet achter. Een te geloven zaak is mijn laatste punt. Wat hebben we nu aan die opstanding? De Corinthiërs geloven dat Paulus dit evangelie verkondigd is en het is door hen aangenomen. Maar nu gemeente, but now, Christus is opgestaan, alles is anders. Adam bracht de dood, Jezus het leven. Maar hoe geloven we dat dan? Nou, hij is opgewekt, hij is gestorven voor mijn zonden. En opgewekt voor mijn rechtvaardigmaking. Het is wel één zaak. Want toen Christus naar de hemel ging, toen verzoende hij ons met God. Ik denk dat dat gebeurde tussen dood en opstanding in het hemelsheiligdom wat Hebreeën 9 en 10 beschrijft. En toen hij opstond, mocht hij, omdat hij de wet had volbracht en aan de kruis had gespijkerd en voldaan had, ieder kind van God bekleden met zijn gerechtigheid, zodat God kon zien, dwars door het bloed van Christus heen, als volmaakt en heilig, dat wil zeggen bekleed met zijn rechtvaardigheid. Voor ons tot zonde gemaakt, maar we worden door het geloof bekleed met zijn gerechtigheid. En als wij opnieuw worden geboren, dat bent u toch. Dan zijn we met hem opgestaan uit het zondegraf. Wedergeboorte brengt ons in de familie van God. Geeft ons een plaats in de hemelse gewesten. Geloven is die plaatsje toe-eigenen, aannemen. Jezus danken dat hij jouw verlosser is. Hebt u dat al gedaan? Ja, ik vraag het overal waar ik preek. En ik zal het blijven vragen totdat ik niet meer kan preken. Hebt u het al gedaan? Preek geen onzekerheid, ook geen hele verdoemenis of wat dan ook. Maar ik vraag u, hebt u het al gedaan? Want het is uw verantwoording. Jezus is opgestaan zodat wij een nieuw leven kunnen wandelen. Romeinen 6, vers 8 en 11. Als we nu met Christus gestorven zijn, geloven we ook dat we met hem zullen leven. Zo moet u zichzelf als rekenen. Als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Jezus stierf, stond op uit de doden met een verheerlijk lichaam. En in deze opstanding sticht hij een nieuwe familie en een nieuwe leefomgeving. We zijn met hem opgestaan, losgescheurd van het oude bestaan. Paulus zegt in Galaten 2:20, die tekst moet u maar eens lezen. Ik leef nog wel, ik ben met Christus gekruisigd. En dan zegt hij, toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Moet je even doorlezen. Maar zover ik nog door in het lichaam leef, zo zeg ik het maar even. Leef ik door het geloof in de opstanding. En dat geloof, dat weet ik zeker, want ik heb de Heilige Geest ontvangen. Wij dienen ons te zien als nieuwe scheppingsmensen. De Geest woont in ons. We zijn levend geworden in Christus Jezus, maar dat moet u belijden. Dat wordt namelijk aangevochten in het leven. Want je hebt zo'n persoon met horentjes en met een lange staart, zoals wordt hier voorgesteld. Hij krijgt ook overal de schuld van, maar dat heeft hij ook, de Satan. En die zal je van nu af aan en altijd van je christen bent geworden totdat Christus komt of dat je in Christus sterft. Wijs maken dat je niet waard bent, dat je zondigt, dat je niet moet denken dat je enzovoort. En wie denk jij nou wel dat je bent? Kom nou, en hij zal dat altijd doen met geniepige verleidingen en weet ik niet wat. En als je zo'n persoon bent als ik die nogal ongeduldig is, dan zul je altijd in situaties terechtkomen dat je geduld op de proef gesteld wordt. Ik zeg nou wel, nou maar een keer op. Nee, dat doet hij niet. Want de vrucht van de geest is geduld, dat kan het zelf niet. En zo zijn er steeds meer dingen. En weet je wat Luther nou zei? Die zei op een gegeven moment tegen de Satan, want Satan verscheen hem in de Wittenberg. Er zit in de Wittenberg in die cel waar hij werkte, zit er een inktvlek. En er is een legende dat hij zijn inktpot naar de duivel smeet. En dan zei Luther, ja, ik weet wel wat jij zegt. En wat zou dat? Ga maar met je aanklachten naar mijn advocaat, Jezus Christus. Daar moet je zijn. Niet bij mij. Nee, vertel het maar aan Jezus. En dan zul je wel horen hoe die over me denkt. Nou, dat is de kracht van de opstanding. Alles is anders geworden. Hij overwon de dood. En dan zing je nu, ja, de dood geen angst meer aan. Maar alles is voldaan. En dan staan we aan een graf. En daar wil ik mee eindigen. Dat hebben we allemaal gestaan en dat zullen we ook allemaal nog een keer staan. En er zullen ook mensen bij die graf van ons staan. Dat is gewoon zo. Nou, ik stond toen bij mijn vaders graf, dat is 22 jaar geleden, want dat is net zo oud als net zo lang geleden als mijn oudste zoon oud is. Dus daar kan ik wel onthouden. En toen zag ik dit. Of ik zag, ik herinner me dit, dat ik dit ook dacht en dat die genade er was. Nou, dit is niet het laatste. Hij staat op. En als ik eerder naar de hemel ga, en dat weet ik in ieder geval zeker dat ik dat ga, dan ontmoet ik hem. In een verheerlijk lichaam. En dat is de kracht van de opstanding. En dan zien we uit naar die levende hoop. Dat de gedoden uit de graven worden geroepen. Weet je wat ik zo graag zou willen? Dat ik er nog ben, hè? Dat ik er nog ben. Als Christus komt. En dat ik het graf mag overslaan. En ineens veranderd wordt in een onderdeel van een seconde. Met een verheerlijkt opstandingslichaam. En dat ik dan de Here tegemoet ga in de lucht. Als het anders is, wordt het anders. Ga ik ook. Maar u begrijpt mij. Dat is die levende hoop die ik u aanreik door het Paasevangelie. Waarvan wij mogen zeggen hij leeft en wij met hem. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles is voldaan. Amen. We zullen samen danken voor deze dienst en verkondiging. Hemelse Vader, ik kom u danken voor de vrijmoedigheid die er was om het evangelie uit te leggen, te brengen en op te roepen. Ik kom u danken voor het luisteren wat ik ervaarde en dat de woorden overkwamen en dat je ze kwijt kon. Dank u wel daarvoor, dank u dat u ons zo gesterkt hebt met een geweldig feit. Wereld kan razen en dat doet ze ook en dat ze wordt nog razender. Maar nu, Christus is opgestaan uit de doden. En dat houdt in de volledige nederlaag en vernietiging van dood, zonde, graf, oorlog, onrechtvaardigheid, pijn en noem het maar op. Dat houdt in de volkomen overwinning. Dat houdt in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop al die gerechtigheid zichtbaar zal zijn. Dat is onze hoop. Dat is ons leven. En dan zijn we hier een korte tijd pelgrim. We mogen steeds uitzien naar dat geweldige feit. Dank u daarvoor, heren. Dank u voor deze dienst, voor de gelegenheid. Dank u voor de gemeente die er is. Dank u voor het feit dat er een getuigenis is in Noordwijk. En dat het evangelie rondgaat. U werkt door middel van dit getuigenis. Dank u daarvoor. We willen u vragen ons veilig te brengen waar we worden verwacht. En een goede zondag verder te geven. In alles wat we doen en niet doen. Amen. Nou, onze slotzang is een mooi gezang uit het liedboek 291. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Nou, ik zou het ook niet weten wat er nog of dat je te veel kon verwachten. Ik denk dat je altijd te weinig verwacht. En dan is er in het voorspel de collecte. En dan mag ik u zegenen en zingen we zelf het Amenlied, het gezang 456, het derde vers.
Oh.
kijkt dan maar naar de hemel. Of Christus al terugkomt. Verheft uw harten tot God. Ontvang de zegen van de Heere, want de Heere zegent u, behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten. Hij verheft zijn aangezicht over u. Geeft u zijn vrede. De vrede van het kruis van Golgotha van nu af aan. Totdat hij, naar ik geloof, zeer spoedig komt.